Gemeente, in het bijzonder broeder Clemens en Burger. Psalm 134 is de laatste van de liederen Hamaalot. Ook het kleinste van de 15 liederen. Die liederen Hamaalot, staat er boven in vers 1, een lied Hamaalot. Dat waren liederen die de Israëlieten zongen als ze op reis gingen naar Jeruzalem. 3 keer in een jaar moesten de Joodse mannen volgens de wet van God uit alle delen van het land komen naar Jeruzalem, naar de tempel in Jeruzalem, om daar de grote feesten van de Here te mogen vieren. Nou, onderweg zongen ze dan liederen. Een liedbundeltje. Die liederen, Hamaalot, pelgrimsliederen, bedevaartliederen, optochtliederen, als ze in groepen gingen, die werden dan gezongen. Een liedbundel van Israëls pelgrims. Nou, en nu zijn we in Psalm 134 bij het laatste reislied. Nou, zit er ook orde in dat bundeltje. Het begint met Psalm 120. En het eindigt met Psalm 134. Allemaal liederen Hamaalot. Ja, het begint Psalm 120 thuis in het meeseg der ellende. Bij de tenten van Kedar. En dan Psalm 122. Dan worden ze opgeroepen vanuit hun huiselijke situatie. Kom, ga met ons en doe als wij. En dan gaan ze samen op naar Jeruzalem. Moeten ze natuurlijk bewaard worden onderweg. Psalm 121, opdat hij in gevaar uw ziel voor ramp bewaar. Nou, op een gegeven moment komen dan die pelgrims aan in Jeruzalem, op een berg, stad op een berg. Daar staan, o God, stad onze voeten, dan zijn ze in Jeruzalem. Ja, en dan beginnen de feesten in de tempel van God. En dan zijn ze daar op dat tempelplein om die grote feesten des Heren te vieren, dan zijn ze niet alleen. Psalm 133, net gelezen. Ai, ziet hoe goed, hoe lieflijk is er dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. Er staan een grote schaar op dat tempelplein om daar de feesten van de Here te vieren. Wat is dat heerlijk, samen te zijn met broeders en zusters. De gemeenschap der heiligen te mogen ervaren. Daar is God zelf ook aanwezig. Het eerste wat ik jullie toewens, dat je dat mag ervaren in de kerkenraad. Dat we nou als broeders samenwonen. Niet alleen maar als ambtsbroeders, dat zeggen we nou eenmaal tegen elkaar. In de kerk spreken ze niet over collega's, maar over broeders. Maar dat je wat mag merken van de liefde onderling. Niet dat je met alle dingen met elkaar eens bent, dat zijn we eigenlijk nooit. Maar er is wel eenheid. En dat is er wel. Je hoeft niet met alles eens te zijn. Als je maar één mag zijn, in de liefde elkaar mag dragen en verdragen en opdragen. Daar woont hij zelf. En daar wordt zijn heil verkregen. En dan kan je het lang met elkaar volhouden. Nou, en dan Psalm 134. Ja, dan moet je toch een keer weer weg. Terug van het feest naar huis. Van de tempel naar je eigen woning. Psalm 134, het afscheidslied. Weldra gaat ieder weer zijn eigen weg. Mensen, ik zou best wel willen dat dat gevoel ook bij u en bij mezelf aanwezig zou zijn. Zondags. Zondags. Dat de zondag nou voor u en voor mij iets feestelijks zou zijn. Niet iets saais van nou oké, dan gaan we weer. Maar iets feestelijks. Goed en liefelijk om samen te komen. Ik ben verblijd wanneer men mij opwekt. Jongens, uit bed. Het is kerktijd. Nou, wie zegt jippie, ik ga. Moet er 3 keer geroepen worden? Moet het nou, kan het vanavond niet? Toen jullie vanmorgen wakker werden. Broeders, toen wij vanmorgen wakker werden. Hoe was dat toen? Wordt u wel eens wakker met, hoe branden mijn genegenheden om 's Heren voorhof in te treden? Nooit! Nou, dan is er iets niet goed. Altijd, nee, dat ook niet, dat zou ik liegen. Maar wel eens. Wel eens. Ja. Dat het fijn is om God te ontmoeten in zijn huis. om anderen te ontmoeten, broeders en zusters, waar het volk vergaderd is, daar ligt toch mijn hart. Ja, die tempel lag op een berg, een hoogtepunt. Je wordt er even bovenuit getild, ook in de kerk, hè, geestelijk. Je wordt er dus bovenuit getild. Zeker als je de Heer mag ontmoeten in zijn instellingen. Weet je, als het goed mag zijn, als je dat weer eens mag bevestigd krijgen, of voor het eerst. Dat het goed is tussen de Heer en je hart. Mensen, dan is het een feestdag in Gods huis. Weet je, er zijn er wel eens mensen geweest die hebben tegen mij gezegd: Dominee, ik vond het jammer dat je amen zei. Ja, rust nog een half uurtje door mogen gaan. Kijk, dan ligt het hart in Gods huis. Komt de Heer erin mee, hè? Maar goed, er is toch een tijd dat je afscheid moet nemen. Psalm 34, de overgang van het feest naar het leven van elke dag. En vlak voor het vertrek, ja, naar hun eigen woning, dan verzamelen de feesthoudende menigte, dan verzamelen die pelgrims zich nog één keer op dat tempelplein. Bij de priesters. Straks gaan ze de trappen af, de 15 trappen, opmerkelijk, 15 lira malen, 15 trappen gaan ze dan af, richting, ja, hun eigen huis. Nou, en dan wordt Psalm 104, dat is de achtergrond. De kernnaam die hier voorkomt is de naam Heere. In die drie verzen, in alle drie de verzen lezen we trouwens. Loof de Heere, vers 2, loof de Heere, vers 3, de Heere zegen u. Die pelgrims die zijn vol van hem. Mooi als hij zo de kerk uit mag gaan. Vol van de Heere. En kernwoord in Psalm 134 is het woord zegen. Komt ook in alle drie de verzen voor, alleen je ziet dat niet in onze vertaling. Ziet loof den Heren. In de King James zie je dat wel. En trouwens in de nieuwe Bijbelvertaling zie je dat ook. Dat woordje loof is hetzelfde woord als zegen. Baruch. Zegen. Zie zegen de Heren, vers 1. Bless the Lord, O my soul. Vers 2. En loof dat staan weer dat woordje zegen. En zegen de Heren. En vers 3 ook. De Heren zegenen u uit. Zegen betekent letterlijk goed spreken. Goed spreken van. Als wij goed spreken over God, dan noemen we dat loven, prijzen. En als God goed spreekt over ons, dan noemen we dat een zegen krijgen. Nou, het gaat om die zegen. Ik zet boven de preek de zegenbeden. En dan gaan we letten op Gods dienaars. Die worden genoemd in vers 1. Alle gij knechten des Heren. Wat is nou het kenmerk van die knechten, van die dienaars des Heren? Amsbroeders. Drie dingen. Ze zingen, ze zuchten en ze zegenen. Vers 1. Ze zingen. Looft den Heren, alle gij knechten des Heren. Dat is de eerste gedachte. Gods dienaars zingen. Ten tweede, Gods dienaars zuchten. Dat is vers 2. Heft uw handen naar het heiligdom. Dat wil zeggen, heft uw handen op biddend, vragend, smekend, zuchtend. Om hulp, op bijstand. En ten derde is, ze zegenen die dienaars. De Heere zegenen u uit Sion, zeggen ze. Ik zit dus boven de preek de zegenbeden. We letten op Gods dienaars. Ze zingen, ze zuchten, ze zegenen. Ja, het is een kleine en bekende psalm. Als we kijken naar de structuur, dan zien we dat het een beurtzang is. Vers 1 en 2 horen bij elkaar en vers 3 is daarvan onderscheiden. Er zijn twee groepen aan het woord. Ik zei u, de feestgangers staan op het punt om de tempel, het tempelplein te verlaten. Het volk staat op het punt om weg te gaan. En in vers 1 en 2 roept het volk de priesters en de levieten op om de Heere te loven. Hij ziet, zegt dus het volk, de gemeente zou je kunnen zeggen, ziet, ambtsdragers, tempeldienaars, wij gaan weg, jullie blijven. Ziet, zul je erop letten dat je de Heere blijft loven, zegt dat volk. Loof de Heere, alle gij knechten des Heeren, jullie die dag en nacht in het huis van de Heere staan. En heb je handen op naar het heiligdom. En loof de Heere. Dat zegt dus het volk tegen de tempeldienaars. En dan krijgen we het antwoord, vers 3, van de tempeldienaars aan het vertrekkende volk. En die tempeldienaars, de priesters, de levieten, die zeggen dan: de Heere zegene u uit Sion. Jullie gaan weg zo, jullie krijgen de zegen van de Heere mee. Die Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Dus, gemeente, er is een wisselwerking. Vers 1 en 2, het volk roept op de ambtsdragers om de Heere te loven. En vers 3, de ambtsdragers, die geven de zegen mee aan het volk. Er is dus een wisselwerking tussen deze banken en die banken. Er is een samenwerking tussen beiden. Als het volk, als de gemeente zegt: zullen jullie de Heer loven? Dan zeggen die kerkraadsleden niet van: nou, dat maken we zelf wel uit wanneer we het gaan eerst over vergaderen. Nee. Dan nemen die broeders dat aan. Die nemen dat over. En wederkeren geven dan de broeders, die broeders ook trouwens, de broeders die geven dan de zegen mee aan de gemeente. Ik vind het zo mooi, die samenwerking tussen kerkraad en gemeente. De dienaars luisteren naar het volk, staan er niet boven, niet hoogmoedig, boven. En het volk houdt ze hoog. Dat volk noemt hen knechten des Heren. Moet u ook doen hoor. Als je nou huisbezoek krijgt, dan moet je zeggen: wie komt er, want die hoeft niet te komen. Dat is niet goed. Dat is zonde. Dat mag niet voorkomen. Hier worden ze genoemd: alle gij knechten des Heren. Dus het volk hield die ambtsdragers hoog om huns ambtswil. Staat ook in het formulier. Zult u dat doen? Het zijn knechten des Heren in het huis des Heren. Dominee, ouderling, diaken, ouderling, kerkrentmeester. In het huis des Heren die opgeroepen worden om de lof des Heren te verkondigen. Houdt u ze hoog? Ja, dat is goed. Dat is geestelijk als u dat doet in de tijd van gezagsloosheid. Dat je niet zegt van: nou, welke van die zwarte pakken komt er nou weer vanavond? Dat je ze altijd hoog houdt om des ambts wil. Niet omdat ze meer zijn, maar omdat ze door God geroepen zijn. Nou, waar gaat het hier in de eerste gedachte over? Die knechten worden opgeroepen om te zingen de lof des Heren. De lof aan God is zo belangrijk, gemeente, dat we niet vaak genoeg dat tegen elkaar kunnen zeggen. Daarom begint het ook in vers 1 met: ziet, kom aan, toe, knechten des Heren, vertraag niet, verslap niet, maar volhard erin. Als de kerk God niet looft, ja, wie bedoelt het dan? De wereld doet dat niet. De wereld is ijverig in het verachten van de Heere. Laten wij als gemeente ijverig zijn in het verhogen van de Heere. Laten wij als gemeente de liederen van Sion even vrolijk zingen als de wereld zingt de liederen van Sodom. Het is ook de belangrijkste reden om naar de kerk te gaan. Staat er ook twee keer in vers 1 en vers 2. Loof de Heere. Loof de Heere. Ik heb er eens over na zitten denken. En ik schaam me eigenlijk een beetje dat ik nog nooit echt een preek gehouden heb over de lof des Heren. Nou, ik ga dat vanmorgen dus een beetje goed maken. Beschamend eigenlijk. Dat loven van de Heren is zo wezenlijk. Dat is ook het belangrijkste van de kerkdienst. De belangrijkste reden om naar de kerk te gaan is dubbel punt. Nou, zeg ik maar. Nou, de meesten zullen zeggen: ja, ik moet er wat aan hebben. Nee, God moet er wat aan hebben. He, wij nemen vaak de verkeerde insteek. Ik ga naar de kerk en ik moet er wat aan hebben. Wat nut mij? Nou, ik had er niks aan. Of ik had er veel aan, ik had er iets aan. Wat nut mij? Nee, de belangrijkste reden dat de kerk gaat is niet: wat heb ik eraan, maar komt God aan zijn eer? Wordt zijn naam groot gemaakt? Komt hij wel genoeg aan zijn glorie? De belangrijkste reden is om de arbeid van de lofprijzing te volbrengen. En ambtsdragers, ik zeg dat tegen u en tegen, tegen mezelf en tegen ons allemaal eigenlijk. De eerste taak die je hebt als ambtsdrager, dat is niet om huisbezoeken af te leggen als ouderling, of dat kerkgebouw te inspecteren en te renoveren en te repareren, zodat je hier toch zonder emmers die kan zitten, die de regen opvangen van het lekkende dak. Dat hoort er allemaal wel bij, dat het kerkgebouw een beetje normaal is en zo. Maar dat is niet het belangrijkste. Of dat je tafelwacht bent, dat is allemaal wel belangrijk, dat hoort er allemaal bij, maar het is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is, God aan zee komt. Loof de Heer. Ik ben blij dat er volgende week een sing-in georganiseerd wordt. Prayer meetings en preesavonden. Dat is wezenlijk voor de kerk. Gebedsbijeenkomsten worden niet zo massaal bezocht. Maar ook zangavonden. Het is goed om de Heer te loven. Al zou ik u vragen, gemeente, bidt u elke dag? Nou, dan zullen er toch wel een aantal zijn die zeggen, ja, dat doe ik, want dat kan ik niet missen. Maar als ik u vervolgens zou vragen, looft u God elke dag? Ja. Dat misschien minder. Toch is dat een voorspel van de hemel. Een hart vol met lof is de hemel in de knop. Dat is een voorproef van straks. Toch? Eens, zegt Augustinus, zal het worden eeuwig amen en halleluja. Zijn lof wordt eens alom gehoord. Weet je, het loven van God heeft te maken met de drie enige God. Waar God wordt groot gemaakt door de gemeente, daar woont hij zelf. Hij troont en woont op de lofzangen van Israël. Daar is hij aanwezig. De Heere Jezus, God de Zoon, God de Vader is dan aanwezig. God de Zoon is ons voorgegaan in de lofzang. Zelfs in de nacht. Zelfs een lof, zelfs in de nacht, in de laatste nacht van zijn leven, toen hij Pascha had gevierd, het avondmaal had ingesteld. En nadat ze de lofzang gezongen hadden, Jezus ging voorop in het zingen van de lofzang in de laatste nacht van zijn leven. Opdat wij het hem zouden nazingen. En de Heilige Geest, waar is de Heilige Geest nou hiermee bezig op aarde? Ik denk dat de Heilige Geest bezig is hier op aarde om harten te bewerken. Hij is bezig om mensen te betrekken in het koor waarin God wordt groot gemaakt. Als je hart vervuld is met de Heilige Geest, ga je psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingen. Zegt Efeze 5. De Geest ga je dat weer leren. Niet dat je dat zelf kan, hoor. We hebben dat afgeleerd. En natuurlijk, mens die zingt niet. Die zingt niet tot Gods eer. Misschien het liedje van verlangen. Misschien het liedje op je eigen ik. Is dit niet grote Babel dat ik gebouwd heb? Ik. Maar de Heilige Geest, die ga je weer leren wat je hebt afgeleerd. Die ga je weer leren om de Heere te bedoelen. Ja, dat is een mooi werk. Loof de Heere. Farizeeën die mopperen. Doen dat. Ik lees nergens in het Nieuwe Testament, of ik moet wat overgeslagen hebben, maar ik lees nergens in het Nieuwe Testament dat fariseeën de Heere groot maken. Nee, die houden er niet van als Jezus wordt groot gemaakt. Dat ligt fariseeën niet. Die mopperen meer. Die houden het meer bij de leerstellingen en bij de traditie en bij de vormendienst en bij de dogma's. Het moet allemaal kloppen volgens wat onze ouden hebben gezegd. Is dat het dan? De kerk, las ik van de week ergens in een blaadje. De kerk, die is te kennen aan haar lied en niet aan haar dogma's. Prachtig, hè? Moet je opschrijven. De kerk is te herkennen aan haar lied en niet zozeer aan haar dogma's. Ik geloof zeker, gemeente, dat er meer mensen bekeerd worden door een lied dan door een leerstuk. En als ik straks op mijn ziekbed lig, en misschien als ik straks moet sterven en ik lig op, en de dominee komt, dan heb ik toch liever dat hij me een lied aanhaalt uit Johannes de Heerbundel, dan een stukje lezen uit de dogmatiek van Kersten of zo. Liederen die treffen het hart. Het loflied voor hem. Wat is nou een christen? Heb je dan reden om te zingen? Ik dacht wel, ik dacht wel. Als u denkt dat iemand die bekeerd is, als iemand die wederom geboren een christen is, als dat iemand is die altijd de vlag half stok heeft hangen, dan is er iets wel mis. Dat is niet waar, dat is niet waar. Dat gedachtespinsel moet de wereld uit. Christenen zijn per definitie niet zwaarmoedig. Dat kan toch niet? Dat is toch onmogelijk? Je kan toch eigenlijk niet je mond houden als je bedenkt dat je verlost bent van de hel? Ga je dan zwijgen? Als je bedenkt dat je door onverdiende genade verzekerd bent van de hemel? Kan je dan met je lippen op elkaar zomaar je leven afleven? Dat kan toch niet? Als je beseft dat je gekocht bent met dat bloed van Christus, zou je dan niet blij zijn? Als je beseft dat je gereinigd bent van je zwarte zondevuil in je verleden, ben je dan stil? Ik vind het mooi dat hier de knechten worden opgeroepen en eigenlijk alle kinderen worden opgeroepen tot tweemaal toe om de Heere te loven. Dan komt je leven tot zijn bestemming. Hij schiep het heelal, zijn naam ter eer, met de bedoeling dat ze hem zouden eren. Dan komt mijn leven weer tot zijn bestemming waarvoor God mij geschapen heeft. Dan komt God aan zijn eer en ik kom aan mijn levensdoel. Mijn levensbestemming, mijn levensdoel is niet dat ik gelukkig word, of dat ik genoeg geld verdien, of dat ik een gezinnetje ga stichten, of dat ik stel ga trouwen, of dat ik lang gezond blijf, of dat ik ga eten, drinken, kopen, verkopen, huilen, lachen, slapen, wakker worden. That's it. Nee, nee. Mijn levensdoel ligt in het grootmaken van de naam. Ja, dominee, ik vind dat wel erg loverig vanmorgen. Er zijn toch ook klaagpsalmen in de Bijbel? Ja, maar er zijn meer lofpsalmen dan klaagpsalmen. Wist u dat? En vaak zijn er lofpsalmen die beginnen met een klacht en die eindigen in jubel. Denk maar aan psalm 42, strijd, nacht, moeite. Ik heb mijn tranen onder het klagen. Nou zie je wel, die man die jubelde ook niet. Nee, ho ho. Ik heb mijn tranen onder het klagen. Maar dan gaat hij verder, hè. Hoop op God, slaat oog naar boven, want ik zal zijn naam nog loven. Het eindigt toch in de lof des Heren. Ja. Wel, meneer, hapert het dan eens nooit bij u? Je kan het toch niet zomaar bij jezelf opkloppen en zo. Ga even vrolijk zijn in de Heer. Nee, dat is waar. Daar heb je gelijk in. Daar heb je gelijk in. Het hapert wel eens. Het hapert. Het verstomt wel eens. Het verstilt wel eens. Er zijn wel eens van die dissonanten. Dat is waar. En door de weerbarstigheid van het leven, persoonlijke omstandigheden, dat je te druk hebt of dat je er even geen zin in hebt. Ja, dat kan. Dat is waar, dan verstomt het even. Maar als gelovige voel ik me daar niet prettig bij. He, dan verkoudt het van binnen ook. Het kan wel eventjes verstommen, net als bij Zacharias door je ongeloof. Maar weet u, gemeente, daarna komt het dan weer des te harder terug. Als het een periode is dat ik onmogelijk de lof aan de Heere kan zingen. Als de Heere dan weer mijn hart versmelt en doet verwarmen en mijn lippen weer geopend worden, dan komt het des te ijveriger. Ga ik zijn lof bezingen. Kijk maar naar Zacharias. 9 maanden gezwegen. En dan komt het hoor. Dan barst het uit. Dan borrelt het over. Lof zij de God van Israël. Door die geest die hem weer gaande maakt. Het is waar, kan niet altijd. Daarom zei ik, dit lied is een beurtzang. Dat is in het geestelijk leven ook zo. Dat is in het geestelijk leven ook zo. En ze zingen bij beurtzangen, staat er ergens in de Bijbel. Soms krijgt die een beurt. En dan krijgt die weer eens een beurt. En dan krijgt een ander weer. En soms krijgen er twee een beurt. Dan gaan ze staan bij wijze van spreken. Wie heeft er nog een lied? Wie heeft er nog een loflied? Ik. Met hart en mond. En een ander blijft zitten. Ja, even niet. Even niet vandaag. Maar misschien volgende week weer. En dan weer des tader. Is er nou reden om te zingen, dominee? Ja, ik dacht wel. Weet je, die knechten van de Heer, weet je waar ze zongen? Het voorhof. Daar in het voorhof staat geschaard. En uw ambt bekleed met eer in het huis van onze Heer. En weet je wat er in het voorhof stond? Een altaar. Een altaar. Ja. Weet je wat er op dat altaar gebeurde, kinderen? Ja. Er stond een altaar en daar was hout. Hout. En daar werden lammetjes naartoe gebracht. En daar was een mes. En die lammetjes die werden de keel afgesneden. En dan viel dat bloed op de grond. Ja. En dan werd het lammetje geslacht zo. En dan werden die stukken, die werden op het altaar gelegd. En dan ging de brand erin. En terwijl dat lammetje daar lag te branden in die vlammen. Die schuldige Jood, hè, die mocht blijven leven. En dat beestje, dat arme, onschuldige beestje, dat stierf, plaatsvervangend, ging het dood. Een gewelddadige dood om die schuldige Israëliet te laten leven. En als je dat ziet, en als je dat beseft, dit deed hij voor mij. Wie zou hem dan niet met eerbied prijzen? Weet je waar het loflied het hardst wordt gezongen? Aan de voeten van het lam. Aan de voet van het kruis, daar wordt gezongen. Lof zij het lam, dat onze zonde op zich nam. En nou zijn we bij de kern. Het loven van de Heer. Weet je wat de kern daarvan is? Verlossing door zijn bloed. Weet je wat het thema van het loflied is aan God? Het thema dat is Jezus. Die leefde. Die leeft. En die leed voor mij. Eenmaal. En door zijn bloedstorting, door zijn plaatsvervangend offerdood. Op het altaar van Golgotha. Op het kruishout der schande. Waar hij zijn bloed deed vloeien. Waarin het vuur van Gods toorn werd verbrand. Opdat ik mag leven. Wie zou hem dan niet loven? Ik loof God om wie hij is. En om wat hij allemaal doet. Staande bij het altaar, dicht bij het lam, zie ik dat er vergeving is op grond van bloedstorting. Dat er verlossing is, dat er bevrijding is. Dat ik mag zeggen, Abba, lieve Vader. Zijn dat allemaal geen reden voor lof aan God? Nou, gemeente, dat is de eerste gedachte. Zingen. Ja, we zijn maar een kleine minderheid hoor, wat dat betreft. Je wordt altijd weer overschreeuwd door het lawaai van de wereld. Als wij hier nou met z'n allen gaan zingen, hè, met hart en mond, dan zijn het er hooguit 400. Maar als er nou een doelpunt wordt gemaakt in het stadion, dan zitten er daar 40.000. Je wordt altijd overschreeuwd door het gejuich van de wereld. Zeg, zullen we dan maar niet ophouden? We zijn maar zo klein, zo'n kleine minderheid. Dat zingen in de kerk, dat wordt overstemd door het lawaai van de wereld. Ja, het is waar, maar het is er wel. En de vraag waar God zijn oor te luisteren legt, is voor mij geen vraag. Dat zijn die stemmen en die harten die hem nou oprecht bedoelen. Daarom staat er... Ziet, loof de Heere, alle gij knechten des Heeren. Dienst en lof gaan samen. Alle gij knechten, alle. Ja, staat recht. Alle gij knechten, alle. Dus ook de kleine. Zijn de kleine knechtjes? Ja. Nou, die zitten niet in de bank natuurlijk. Nou ja, een paar. Maar ik bedoel kleine qua leeftijd. Zijn er kleine klechtjes? Ja, er zijn inderdaad van die kleine Sadiwels. Die al heel jong, als je 4, 5, 6, 7 jaar oud bent, jongetje, meisje op de basisschool, kan je dan de Heere al loven? met jouw kinderstemmetje, die psalmversjes die je geleerd hebt op school, en dat je dat echt met je hele hart zingt, ja, dan ben je een klein knechtje van de Here,
kleine Samuel.
Ja. En ook de jeugdige knechtjes, tieners, scholieren op de middelbare school of net aan studeren, tieners, die zijn er ook. Ik denk aan Obadja. Obadja was een knechtje des Heren die al van zijn jeugd af aan, een jonge man, die van zijn jeugd af aan de Heren vreesde. Ja, allerlei knechten, of je nou op de basisschool zit, zo'n kleintje, of iets groter, of je bent heel oud, Anna de profetes, dat was ook zo'n, ja, dienstmaagd. Heel oud, ze week niet van die tempelen dag en nacht, ze was dan bezig in het bidden, vasten en goed van de Heren te spreken. Loof de Heer. Weet je, ik kom er een beetje beschaamd uit vanmorgen. Ik kom er een beetje beschaamd uit. Heer, wat komt u dan tekort in mijn leven? Bejaarde gelovigen. Die op de bejaardenmiddag komen. Dat groepje bedoel ik. Eigenlijk zou ik u het hardste moeten horen zingen. Weet je dat? Ja, dominee, dat zeg je nou wel, maar... ten eerste heb ik geen stem. Ten tweede, ik heb zoveel kwalen. Ik heb zoveel meegemaakt. Ja, dat kan best wel wezen. Dat kan best wel wezen. Maar ik heb het over bejaarde gelovigen. Volgens mij komt u dus elke dag dichter bij huis. Dan zou je eigenlijk elke dag een beetje harder moeten gaan rennen. Ja. Elke dag dichter bij de hemel. Nou... dan moet je lied toch steeds luider worden gehoord. Ik ben bijna thuis. Ik had nog een tweede en een derde gedachte trouwens. Tweede gedachte. Vers 2. Heft uw handen op naar het heiligdom. En loof de Heer. We hebben het gehad over het zingen. Nu wil ik iets zeggen over ja, het zuchten of het bidden of het smeken. Heft uw handen op naar het heiligdom. De eerste gedachte mochten ze God loven. Dan stonden ze als het ware zo. En nu gaan ze naar God. Nu gaan ze bidden. Nu staan ze ook met die handen op. En dan staan die handen zo. Heft uw handen op naar het heiligdom. Om te vragen. Het gebaar van het gebed. Er is lied. De mond. En er is gebed. Met je hand. Een lied voor God en een gebed voor zichzelf. En ook voor het volk. Voorbeden. Hoort u dat? Ook dat is een ontzettende belangrijke taak. Pardon. Ook dat is een ontzettende belangrijke taak. Dat we ook bidden voor het volk. Als ambtsdragers. Voorbeden doen voor de gemeente. Waar we op huisbezoek gaan. Of die op onze weg geplaatst worden. Mensen. Heeft uw handen op naar het heiligdom. Handen worden uitgestoken. Ja. Hulpaanvraag. En ik denk als ik jullie een heel klein beetje ken, dat dat ook, ja, dat dat misschien nog dichterbij komt op het eerste punt. Zo voor het eerst in het bankie. Je handen op naar het heiligdom. Om zijn gunst, om zijn hulp te vragen, ambtelijke genade, om ouderling kerkrentmeester en ouderling te kunnen zijn, alleen in zijn kracht. Ik moet mijn handen ophouden, ik hoor het jullie zeggen. Ik moet mijn handen ophouden, want ik kan dat alleen echt niet. Dat moet zo blijven trouwens. Handen opheffen naar het heiligdom. Lege handen naar een gevend God. Kom er nooit beschaamd mee uit. Het is voor mij altijd wel akelig om telkens mijn handen op te houden. Ik vind dat best wel moeilijk. Ik vind dat een moeilijke les in het geestelijk leven, gemeente. Ik zou graag wat in mijn zakken willen hebben, een voorraadje. Maar het is telkens maar weer, hoe staat het in de berijming? Heft uw handen naar omhoog. Slaat naar het heiligdom uw oog. En knielt eerbiedig voor hem neer. Dat is de weg hoor, dat is de weg. Dan moet ik weer op mijn knietjes. Heren, help me toch, want ik weet niet hoe het moet. Heft uw handen op naar het heiligdom. Daar staan die priesters en de levieten. Die staan met hun handen omhoog naar het binnenste heiligdom. Naar, ja,
naar de almachtige God die met allerheiligst in het heilige der heiligen woont. Waar de ark staat, waar hij woont tussen de cherubim, daar heffen ze hun handen naartoe op. Om gunst, om hulp. Gemeente, een hele mooie uitdrukking heb ik gevonden in de Bijbel. Ook in het boek bij Psalmen. Psalm 28, vers 2. Ja, prachtige uitdrukking. Psalm 28, vers 2. Er staat dit: hoor de stem van mijn smekingen. Dat is ook een zuchter, een bidder. Met zijn handen omhoog. Hoor de stem van mijn smekingen als ik tot u roep. Als ik mijn handen ophef, en dan komt het, naar de aanspraakplaats van uw heiligheid. Dat vind ik een kostelijke uitdrukking. He, dus dat heiligdom, dat is een aanspraakplaats. Als je dus roept en bidt. En je noden van de Heer voorlegt en de noden van de gemeente voorlegt, dan is God daarop aan te spreken. God is een aanspreekpunt. Daar zijn oren die luisteren en handen die kunnen helpen en een hart dat erbij is. Dat binnenste heiligdom, dat is de aanspraakplaats van Gods heiligheid. We hebben te maken met een God die zich laat aanspreken. Nou, dat is twee. Het derde, daar ga ik mee eindigen, dat is het zegenen. Ja, dat is vers 3. Dus nou is de andere partij aan de beurt, hè. Het volk heeft de priesters opgeroepen, loof de Heer en blijf bidden voor ons. En nu vers 3, nou zeggen wederkerig, zeggen de priesters, de ambtsdragers, de Heere zegenen jullie, pelgrims, nog één keer op het tempelplein. De Heere zegen jullie uit Sion, Hij die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Dit is het antwoord van de priesters aan de pelgrims. Ik zie ze in mijn gedachten staan, gemeente kinderen, ik zie ze in mijn gedachten staan. Die grote scharen daar op dat tempelplein. Vlak voordat ze weer op pad gaan, vanuit Sion, vanuit Jeruzalem naar hun eigen plek, hun eigen beroep, hun eigen woning, hun eigen dorp. En dan zie ik ze als het ware met pijn die trappen afgaan. Ze graag nog een poosje langer willen blijven. Ik moet weer terug. Kan tenslotte niet altijd feest zijn. Kan niet altijd zondag zijn. Ook weer maandag de werkdag. Het kan niet altijd feest zijn. Of toch wel. Of toch wel. Als die zegen van de Heere meegaat. Als je die zegen van die almachtige schepper God krijgt. Die hemel en aarde gemaakt heeft. Dan kan het misschien toch wel feest blijven, ook morgenochtend, als hij zegent. Nou, hoe gebeurt dat dan? Daar staan ze op het tempelplein, dan komen die priesters. Ik zie wat en ik hoor wat. Ze maken een gebaar, die priesters, met hun beide handen. En ze zeggen wat? De Heere zegenen u uit Sion. Of eigenlijk zeggen ze, in een samenvatting van de hoge priesterlijke zegen. De Heere zegenen jullie en behoeden jullie hoofd voor hoofd. Iedere pelgrim apart en jullie allemaal. Ieder apart en alle tezamen. Alsof die handen van die priesters als het ware op elk hoofd apart komen. En op allen tezamen. Namens God. Handen waar je onder mag schuilen. Handen waar zegen uitdrukt. En zo laat God zijn volk gaan. Zijn tempel. Gangers, weer teruggaan. Zijn gemeenteleden, weer teruggaan naar huis. In vrede, met de zegen van God die je meekrijgt. Ja. Mooi. Zie je die handen trouwens? De eerste gedachte was zingen, hè? Uw handen klappen naar omhoog. Ja, zijn we niet zo gewend? In het oosten iets meer. Met hart en mond. En toen de tweede gedachte was bidden, dan was diezelfde handen zo. En nu de derde gedachte is zegenen. Wat je nou van God gekregen hebt, ambtsdragers, wat je nou met bedelende handen van God gekregen hebt, dat mag je dan ook weer doorgeven aan de gemeente. En ze hebben er eerst zelf om gevraagd en zelf gekregen. En zo mogen ze het ook weer doorgeven, die zegen die ze gekregen hebben, en die opgeheven handen aan dat vertrekkende volk.
Nou, om die zegen te krijgen moesten de Israëlieten dus 3 keer op een jaar naar Jeruzalem. Voor ons is het zo, om die zegen te verkrijgen hoeven we niet naar Jeruzalem, maar naar Jezus Christus. Naar Jezus Christus. Die het offer heeft gebracht. Daarom is die tempeldienst niet meer nodig. Maar de zegen is gebleven. Zijn zegen. Nadat hij het offer heeft gebracht. Na de zegen zonder en. Na de zegen op de dood. Is hij met zegen, met en, naar de hemel gevaren. Nadat hij het offer heeft gebracht. Matthäus 26 en 27. Leidens evangelie. Is die opgestaan en toen is hij zegenend, daarna zegenend, naar de hemel gevaren. Waar hij nu zijn handen opheft om te bidden als een voorspraak bij de Vader. Ziet u, als het hier gaat over al die knechten, dat het uiteindelijk gaat om de knecht des Heren. De leidende knecht, de biddende knecht, de zegenende knecht, Jezus Christus. Als er hier gesproken wordt over de zegen uit Sion, dan is die zegen alleen maar te verkrijgen op grond van het offer. En vanuit dat offer, vanuit die doorboorde handen van Christus, vloeit de zegen neer. Zo is het ook met ons, gemeente. Als we dadelijk weggaan, hè? Elke kerkdienst weer, dan krijgen we die zegen mee. En dan gaan we ook weer, ja, het was fijn, het was fijn. We hebben even op een hoogtepunt gezeten, zeggen dan, een goede zondag hebben gehad. Samen met anderen en de Heer in het midden. Dan moeten we weer weg. Ja, het is jammer, we moeten weer weg. We dalen weer af. Naar het normale dagelijkse levensniveau. Maar we krijgen de zegen mee. Dat is de buit die we meekrijgen. De geestelijke buit. Wanneer krijg je die zegen mee? Niet aan het begin van de kerkdienst, maar aan het eind van de kerkdienst. Waarom? Eerst moet er wat anders plaatsvinden. Eerst vindt er plaats de bediening van de verzoening, de prediking van het woord. Met dat de stem van de prediker begint, gaat het bloed van Christus druppen, zegt Calvijn. En nadat de bediening der verzoening, de prediking van het woord heeft plaatsgehad, daarna en op grond daarvan, krijg je de zegen mee. Als we eerst hebben gekeken en gezien naar dat lam van God dat zich liet doodbloeden. Hoe hij de vloek op het altaar droeg, in de vlammen verteerd werd. Hoe hij de mijn vloek droeg, opdat hij mij met zegening vervullen zou. Nou gemeente, zo gaan we straks weg als gezegende mensen. Met een belofte, hij zegen u, maar ook met een opdracht. Wat je nou toevloeit uit God, hè? Net zoals die priesters, ze hebben hun handen opgehouden, ze geven het door. En zo wordt u straks gezegend. En wat je nou toevloeit uit God, dat mag nou in de komende week weer doorstromen naar een ander die u ontmoet. Die zegen die moet je delen. Die moet je uitdelen. Naar anderen. Nou, dat is het. Ik dacht in het begin bij mezelf van, tjoh. 3 kleine verzen, kan je wel 3 kwartier over preken. Er zit al veel in. Die oude bekende psalmen. Ik ga eindigen met een mooi woord van dominee Abma. Dominee Abma, de oude Abma. Hij zegt, er zit beweging in deze psalm. Als je goed kijkt, dan zie je hier een heen en weer. En je ziet een op en neer. Komt die man erop? Het is nog waar ook. Hij zegt, je ziet er het heen en weer van die pelgrims. Ze trekken naar de tempelstad en vervolgens weer terug naar huis. Dat is het heen en weer van de pelgrims. Het heen en weer van de gemeenteleden. Zondag aan zondag komt hij vanuit Barendrecht of vanuit, wat heb je allemaal nog meer? Rome, Portugal, Albeierland ook nog. Vanuit de wijken van de stad, u komt heen en weer. Dat kerkvolk. En de ambtdragers, de priesters, op en neer. Op, biddend, zuchtend, vragend om een zegen, en neer. Vanuit biddende opgeheven handen mag de zegen neerdalen op anderen. Nou gemeente, het is een heen en weer en ook een op en neer van de heilige bediening. Lied, gebed en zegen, daar ging het over. Ambtsdragers, leef dicht bij het lam, opdat het loflied mag zijn voor hem. Opdat we mogen zingen van hem. Zuchten tot hem voor anderen. En dat ik een zegen mag ontvangen voor mezelf. Amen.